Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Zweden tot Mexico en van Canada tot Kazachstan. In deze aflevering weer een ander mooi land. En dat bespreek ik met Jeroen Koopman, eigenaar van tv-producent Newbie. En Pepijn Keppel, oud-correspondent in Australië. En met dat laatste verklap ik een beetje waar we naartoe gaan. We stappen namelijk vandaag in het vliegtuig naar...
We gaan down under. Naar Australië. Het land van exotische dieren die je nergens anders vindt. Zoals koala's, dingo's en natuurlijk kangoeroes.
The only large animal to hop as a primary means of travel, while reaching sprinting speeds as high as 35 miles or 56 kilometers per hour.
In de 18e eeuw werd Australië een strafkolonie van de Britten. Het was één grote gevangenis. Oftewel, elke Australiër is de nazaat van een crimineel. Daar zit een tv-serie in.
Welkom bij Prison Island. De tijd begint te lopen op het moment dat je de eerste cel binnengaat. Grof geweld is toegestaan.
Elke Australiër? Nee, want er zijn natuurlijk ook de Aboriginals, de oorspronkelijke bevolking. En die herken je aan deze klanken. De didgeridoo. Voor de rest zijn de Aussies vooral surfers, waarvan je denkt dat ze Engels spreken, maar probeer dit maar eens te ontcijferen.
Someone ran into the shop and I said, oh, what? So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked out the front and I've seen the car smashed and I've seen the bloke walking back to the car. And so I've walked outside and I said, oh, what are you doing, mate?
Succes.
Ja, Pepijn, jij hebt er gewoond. Kon jij het ontcijferen, wat hij zei?
Ja, toch? Jij niet?
Nee. Nou, vertel.
Zo'n man die zegt dat er een auto ergens tegenaan is gereden. En dat hij zegt, wat doe je nou, gozer? Dat is eigenlijk meer even een hele korte versie, samenvatting van wat hij zei.
Ja. Nou, helemaal geslaagd. Jeroen, ik weet niet of jij het hebt meegekregen. We gaan het niet over Australië hebben in de zin van of het een leuk vakantieland is. Maar we gaan het over hebben omdat jij een serie hebt, terug op de buis hebt gebracht. Heartbreak High. Staat nummer 6 in de wereldwijde Netflix-lijst. Ongekend. Nederlands succes. Ja, voor wie het niet kent, het is een remake van een serie uit de jaren 90. Die heb je dus opnieuw op Netflix gekregen. Heel eerlijk, had je van tevoren verwacht... Je gaat natuurlijk zeggen, nee, dat had ik niet verwacht. Maar had je van tevoren verwacht dat die in de top 10 van wereldwijde series van Netflix zou komen?
Verwacht weet ik niet. Wel heel erg gehoopt. Gemanifesteerd,
ja,
hè, natuurlijk, Jelle. Maar het doel was absoluut om hem bij een groot streamer te krijgen. En een wereldwijde release. En ja, dan is onderdeel daarvan dat hij toch wel in die top 10 moet komen. Want anders dan is het toch geen succes. Dus ja. Stiekem was dat wel de bedoeling.
Ja, sommige luisteraars die zullen het herkennen. Het was een serie dus uit de jaren 90. Jij moest die rechten in handen krijgen. Dat was een heel lang proces, maar kort samengevat. Je bent daarvoor naar Australië gereisd. Hoe is je dat gelukt?
Nou, in eerste instantie niet. Ik was heel erg fan van die serie uit de jaren 90. Ik keek er altijd naar. En toen dachten wij op kantoor van shit, het zou wel echt tof zijn als we een remake of een reboot is het uiteindelijk geworden.
Ja.
En het was een hele zoektocht naar wie dan de oorspronkelijke rechthebbende was van die serie uit de jaren 90. Omdat de producent Ben Gannon, die was overleden. En toen bleek uiteindelijk de rechter bij zijn erfgenaam Brian te liggen. En die heb ik benaderd. En die was heel terughoudend. Die had daar helemaal niet zo op te wachten. En die zei toen, hij zei, ja, ik reis veel, want ik woon en in Sydney en in Londen en in New York. Die serie heeft het goed gedaan destijds. En ik zeg, goh, wanneer ben je in Londen? Hij zegt, nou, dan en dan. Ik zeg, nou, dat is super toevallig. Dan ben ik er ook. En toen heb ik heel snel tickets geboekt naar Londen. En hem mee uit lunch genomen. En zo uiteindelijk die rechten verkregen.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, het is van origine een Australische serie. Had je er gewoon geen Europese serie van kunnen maken? Dat is een stuk makkelijker.
Zeker, ja. Het was eigenlijk zeg maar een creatieve keuze om te zeggen, de oorspronkelijke serie was Australië zo'n belangrijke component. Het was bijna een karakter van de serie. Dat wij dachten, ja shit, we gaan een remake maken. Dan, moet het weer in Australië afspelen. En ik weet dat ik tegen mijn collega Tarek zei van... ja, creatief is dit echt heel logisch. Maar productioneel is dit echt super onhandig. Want wij zitten in Amsterdam.
Ja.
En het was veel logischer geweest voor ons vanuit... nou ja, praktische overweging om te denken... alle karakters wonen nu stiekem ineens in Amsterdam... of desnoods in Zuid-Frankrijk. Maar Australië was wel echt onhandig.
Waarom merk je als kijker dat het een Australische serie is... los van dat je Australiërs voorbij ziet komen?
Nou, het grappige is, ik lees nu natuurlijk alle pers... die er over de serie geschreven wordt, en met name veel in Australië. En daar wordt het echt omarmd, ook wel als een op- en top Australische serie. En dat zit hem zowel in... dialoog, als de karakters, als cultuur, eigenlijk in alle aspecten. Het enige niet-Australische element is eigenlijk wij als medeproducent. Dat is,
Want kan je als Hollander zo'n Australische serie maken, vraag ik me dan gelijk af.
Ja, dat is best wel een beetje gek eigenlijk. Maar het begint dus dat je de rechten koopt. Dat je dan daarmee vervolgens kan naar Australië toe kan gaan zeggen van... hey, wij geloven heel erg in dat je dit opnieuw in de markt kan zetten. Maar dan... wat we altijd gezegd hebben, reimagined for a new generation. Dus dat het voor de nieuwe jonge kijker heel tof is om te zien. Maar vervolgens was wel onderdeel van onze strategie... om dan heel veel mandaat en creativiteit te leggen bij een lokaal schrijfteam. Ik denk niet dat wij de illusie moeten hebben dat we hier vanuit Amsterdam weten... wat er in Sydney, de haarvaten van Sydney speelt... en hoe een serie heel Australisch moet worden.
Ja, je moet toch die cultuur vangen? Dat is lastig als Hollander...
Ja.
Die daar naartoe reist.
Ja, en eigenlijk voor al onze producties geldt, dus dat is voor deze, maar voor alles wat we doen, is dat we heel erg geloven in veel creatief mandaat geven aan mensen die eigenlijk onderdeel zijn van de doelgroep waarvoor je de serie maakt. En daar de juiste mensen voor kiezen en die dan vervolgens vrijheid geven in dat proces. En dat is gelukkig nu goed uitgepakt.
Ja, Pepijn, ik ken jou als een heel druk man, dus ik weet niet of je überhaupt tijd hebt om die tv aan te zetten, maar heb jij de serie al gezien?
Nee, ik heb hem niet gezien.
Zou je hem willen zien?
Nou, ja, dat ten eerste. Ik ben over het algemeen best wel fan van Australische series. Tenminste, mijn favoriete serie ooit tot nu toe is Please Like Me. Dat is een Australische serie over een jongen die in Melbourne opgroeit. En in de eerste aflevering zijn een hetero relatie heeft... en op het dak zit ergens op een rooftop en zijn vriendin tegen hem zegt... ik maak het uit, want je bent gay. En ik vond dat gegeven alleen al super interessant. En daarna ontvouwt zich een heel familiedrama daaromheen. En wat zo leuk is, vind ik, Australische series... is dat het heel erg... het is wat hard, zoals we dat hier ook kennen. Maar het is tegelijkertijd... zit er een bepaalde filijne humor in... die ook een beetje... ja, die je niet zo heel snel terugziet hier in Europa. En dat is wel... Dat is gewoon heel uniek. Ik vroeg me ook af, Jeroen, wat is de... wat heb je nou precies moeten aanpassen, zeg maar... ten opzichte van de vorige, hè, toen het er al was? En wat heb je nou aangepast nu in het herschrijven?
Nou, eigenlijk alles. Dat wil zeggen dat er is niks wat in het origineel zit... wat er nog steeds... we hebben er echt voor gekozen... we willen het gevoel dat de serie destijds bracht... dat willen we eigenlijk geven aan een nieuwe generatie kijkers... onder dezelfde titel. En het speelt zich af in hetzelfde gebouw, Hardly High. En er zitten wat oude castleden in... maar in een veel kleinere volwassen rol... en heel erg in een soort generatieconflictrol. Maar er is geen scriptletter, bij wijze van spreken, overeind gebleven... Dus het is ook denk ik onmogelijk, omdat die serie was 25 jaar geleden... echt een vernieuwende serie op heel veel aspecten. Cultureel gezien, ook cinematografisch gezien, qua inclusiviteit. En ik denk als je 25 jaar geleden vooruitstrevend was... en je gaat dat gevoel opnieuw willen brengen... dan moet je opnieuw pushing the boundaries, zeg maar. En dus er is weinig overheid.
Maar is het dan nog wel dezelfde serie? Is het dan, wat hou je dan over als alles herschreven is?
Ja, een goede vraag. Er was van tevoren ook best wel scepticis over. Hè, dus bij de oorspronkelijke fan van... shit, wat gaan jullie met mijn heritage doen? En dat kan vast niet goed gaan. Maar er zijn natuurlijk best wel veel voorbeelden van dat dan een beetje kitsch wordt, zeg maar. Maar ik denk wat er overeind is gebleven... is het gevoel wat je beklijft na het kijken van de serie. En dat is nu gelukkig ook precies wat je terugleest in de reviews. En ik zit 24/7 op Twitter te refreshen wat iedereen over de serie zegt. En wat recenties
mooi dat je dat ook zegt.
Ja, en in alle tijdzones zit ik dan te kijken. En dat is heel tof om te zien dat precies eruit gehaald wordt. En, maar daarvoor moet ik wel weer alle credits geven aan aan de schrijvers die vervolgens in de schrijftafel zaten. En die voice hebben weten te vangen, zeg maar.
Ik vind het wel een leuk aspect, want ik heb hier ondernemers die verkopen goudse kaas in Colombia of stroopwafels ergens in Azië. Die krijgen minder feedback terug van hun klanten. Bij jou is het natuurlijk, je ziet gelijk, je ziet het aan de krantartikel, je ziet het op Twitter, je ziet het ergens op Insta voorbij komen. Is het ook belangrijk voor je? Dat je...
Voor mij persoonlijk, ja zeker. Ik ben echt ook een beetje verslaafd aan zeg maar, alle data die eraan zitten. Dus ik weet precies alle statistieke sites en of het trending is op TikTok. In welke tijd zonder er hoeveel op Twitter wordt gezegd. En dat is best wel een goede voorspellende factor voor hoe die het vervolgens op Netflix doet. Dus ik weet al wel een beetje dat die stijgende is of dalende op basis van de online respons.
Wereldveroveraars.
Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. En vandaag gaan we letterlijk naar de andere kant van de wereld. Namelijk naar Australië, waar producent Jeroen Koopman de Netflix-serie Heartbreak High heeft gemaakt. Nog even een onderdeel, want je hebt het over dat Australische schrijfteam wat daar zit. Ze zijn vooruitstrevend, dat waren ze 25 jaar geleden al, nu ook. Zitten er toch elementen in die jij van tevoren niet had kunnen bedenken?
Ja, kijk, ik denk bijvoorbeeld waar wij onvoldoende gevoel bij hadden, vanuit dus een, zeg maar, de Nederlandse blik op Australië, is toch bijvoorbeeld de omgang met, en hoe dat cultureel speelt, is First Nation. Karakters in de serie. Er zitten twee acteurs in die Aboriginal achtergrond hebben. En zij maken dingen mee in de serie dat kan niet door ons geschreven zijn. En ik denk dat precies ook dat de respons van de kijker is die voelt van, hey, wacht, dit is zo Australisch, dit is zo echt. En zo is de hele casting ook wel tot stand gekomen, is dat er speelt bijvoorbeeld een meisje mee die is autistisch. En die speelt ook een autistisch meisje. En dat karakter is helemaal herschreven op basis van wie zij zelf is. Maar zij zei in een interview, het is alsof ik mijn eigen dagboek lees. En ik denk dat dingen zijn die je van tevoren niet kan bedenken. Omdat ze dus helemaal zijn geadapteerd zeg maar, op de karakters die er voor de serie zijn gecast.
Ja, dan heb je echt nagedacht over de aanpak. Want Pepijn, hoe gevoelig is die positie van Aboriginals?
Ja, het is ontzettend moeilijk. Je ziet in het land is het... Kijk, je hebt eigenlijk twee een beetje progressieve steden. Sydney en Melbourne. En die zijn allebei heel... Ja, daar heb je bijna het idee alsof het progressiever is dan hier in Europa over het algemeen. Tenminste, dat is het beeld dat ik er aan heb overgehouden. Maar daarbuiten en ook in die steden zelf is echt doordrongen van racisme voor een heel groot deel.
Waren er nog andere dingen toen je daar kwam wonen die je van tevoren niet had kunnen bedenken over de Australische cultuur?
Het is... Als je een witte man bent, dan heb je daar over het algemeen een heel erg fijn leven. Voornamelijk omdat ik had heel erg het gevoel dat je beter... Dat eigenlijk iedereen wel te vertrouwen is op een bepaalde manier. Dus ik had bijvoorbeeld, als ik naar zo'n... Even bij dat Australian voetbal te blijven. Als ik dan in het stadion zat, dan kon ik daar gewoon rustig mijn laptop in mijn tas laten. En dan even wat te eten halen, naar het toilet gaan en weer terugkomen. En alles stond er nog. Terwijl ik dat hier in de Amsterdam Arena niet zou durven. Om mijn spullen zo onbewaakt achter te laten.
Nee.
Dat is wel een van de dingen waar ik daar echt wel van opkeek. En ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan en te hulp schieten. Dus sta je langs de weg, dan stoppen er altijd mensen, weet je, met autopech of zo. Dus ik had wel het idee dat er veel meer naar elkaar wordt omgekeken. Heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van het land. Omdat het zo groot is, kom je gewoon niet zo heel veel mensen tegen. Als je echt, weet je, dus dan stop je voor elkaar. Ja. Dat speelt denk ik wel mee. Maar... nog even terug te komen op die oorspronkelijke bewoners, is dat wat daar zo moeilijk aan is, je ziet het bijvoorbeeld ook in het zorgstelsel van het land. Dus je hebt een heel concreet voorbeeld is dat toen de Engelsen daar naartoe, toen het werd gekoloniseerd en de oorspronkelijke bewoners daar al 60.000 jaar hun gewoonte hadden, werd er bijvoorbeeld heel veel suiker ingevoerd. Nou, je ziet dat Aboriginals, of zo moet je ze eigenlijk niet noemen, want het zijn veel meer groepen dan alleen de Aboriginals. Maar dat die veel gevoeliger zijn voor suiker. Dus toen ze hun eigen dieet opgaven, waar ze voornamelijk gewoon alles benutten wat ze maar konden vinden, en heel suiker tot zich gingen nemen, zie je dat zij 4 keer zo vaak suikerziekte ontwikkelen, diabetes ontwikkelen, dan een niet-oorspronkelijke bewoner. Dus qua genen is het ook gewoon nog steeds niet. Zijn ze ook nog niet, wat dat betreft, hebben zich ook niet kunnen aanpassen aan de westerse maatstaven. En dat is best wel een problematische ontwikkeling. Je ziet dat die mensen ook minder vaak naar dokters toe gaan, bijvoorbeeld. Dus en daardoor ook het leeftijdsverschil, de verwachting voor niet-Australiërs ligt niet-oorspronkelijke bewoners. Ligt 17 jaar hoger dan voor oorspronkelijke bewoners.
Ja, dat is echt bizar.
Dus die verschillen zijn enorm.
Ik wil terug met je naar toen je daar aankwam. Je zei al, je kan je tas daar laten liggen. Dat is wel een fijne gedachte. Je wordt langs de kant, word je sneller geholpen. Ik heb heel vaak ondernemers gehad, die gingen dan naar het buitenland en dan kwamen ze gelijk. Hey, iemand zei ook, ik kwam uit Deventer, gaan met die banaan en wil ik een relatie opbouwen. Dat je eerst rustig aan moest doen, je moest eerst je interesseren in de ander, niet gelijk verwachten dat je iets gedaan kreeg. Dus die Hollandse directheid, dat kon niet. Hoe zit dat in Australië eigenlijk?
Mijn ervaring is dat meestal heel goed werkt. Dus dat je juist heel direct kan zijn naar elkaar. Ik heb eigenlijk nooit zo gehad. Ik had eigenlijk eerder, want ik ging daar ook veel om met Europeanen, dat ik juist de feedback van Denen kreeg of zo. Van jullie zijn zo direct. Terwijl die Australiërs die gingen gewoon. Die waren misschien nog wel directer dan ik zelf. Die zeiden gewoon: ik hockeyde daar ook. Want ik was toen nog profhockeyer. En toen zeiden ze van: bijvoorbeeld, nou, je kan er eigenlijk geen fuck van. Weet je wel? Van die van een bepaalde slag of zo. Of dan word ik gewoon op de bank gezet. Terwijl ze hier in Nederland dat misschien zelfs nooit hadden gedurfd. Zeg maar.
Nee, gezien de rustiger met iemand omgaan. Herken je dat? Van het zaken doen, hè?
Ja, ik denk dat zaken doen in Australië heel vergelijkbaar is met in Nederland. En om je een voorbeeld te geven, we hebben ook een vestiging in Antwerpen in België. En daar zijn de cultuurverschillen echt heel veel groter voor ons als Nederlander dan de cultuurverschillen zijn met het zaken doen in Australië.
Dat is toch wel humor? Dat is echt aan de andere kant van de wereld. Ja. En daar zeg je, is het makkelijker zaken doen?
Nou, ik weet niet of het makkelijker is, maar wel meer gelijkend.
Ja,
dus,
ja,
dus het is, ik denk dat het voor een. In ieder geval in de mediasector, dat is natuurlijk dan waar ik over spreek. Ook andersom, voor hen heel makkelijk is om met een Nederlander zaken te doen. Omdat je spreekt niet de letterlijk dezelfde taal, maar je spreekt wel echt dezelfde taal in zaken doen.
Dus je bent liever eigenlijk in Melbourne dan in Antwerpen? Wat ik me ook wel.
Nou, ik ben heel graag in Antwerpen, dus dat moet
je. Ja, je kan ook.
Maar nee, oprecht. Maar ik vind Sydney bijvoorbeeld ook echt, het is dat het zo geloof ik ver weg is, maar het is echt een hele stad waar je, denk ik, als Amsterdammer bijvoorbeeld ook echt heel snel, of als Nederlander überhaupt, thuis voelt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je daar, of in Melbourne dan in jouw geval, graag gewoond hebt. En je wordt er ook wel echt heel goed ontvangen en ook wel als gelijkwaardig zakenpartner gezien.
Ja, we hebben door Pepijn echt een goed beeld gekregen van hoe het in Australië gaat. Hoe is dat eigenlijk daar met de mediawereld? Ik wou zeggen de filmindustrie, maar meer de creatieve wereld daar.
Ja, ik denk dat we allemaal uit onze jeugd, tenminste ik spreek nu voor mij, maar ik hoor dat van heel veel mensen, heel veel Australische dingen altijd toch wel gekeken hebben. Als een soort tegenhanger van het wat geliktere Amerikaanse. Het is wat stoerder, het is wat directer. Humor gaat misschien wat verder. Dat heeft altijd heel erg tot de verbeelding gesproken. En wat dat betreft is Australisch content als exportproduct ook heel succesvol. Er zijn gewoon heel veel succesvolle series die oorspronkelijk uit Australië komen. Zelfs Goede Tijden, Slechte Tijden.
Ja, uit het buitenland.
Op en top Nederland zou je zeggen, is de oorspronkelijke serie. Ja. Waar het op gebaseerd is, ook Australisch. En dus ik denk dat het voor ons als Nederland heel erg. Die mediasector heel succesvol ook. Budgetten zijn hoog. Professionele productie. Goede professionals. Het is echt een prettige markt om in te werken.
Door het succes van Squid Game waren in één keer Koreaanse formats in één keer hot. Gaan we door jouw succes met Heartbreak High in één keer Australië weer bovenaan het lijstje krijgen?
Nou, ja, ik weet niet of dat nou mijn effort is, maar ik denk zeker wel dat Heartbreak High nu als succesvol Australisch content exportproduct, want zo wordt het natuurlijk gepercipieerd, wel weer meer ruimte gaat geven voor nog meer Australische verhalen. En tenminste, ik hoop het. Waarbij we natuurlijk in eerste instantie heel erg hopen op een tweede seizoen van de Heartbreak High.
Ja, die gaat denk ik wel komen als je in de top 10 wereldwijd staat. Wat zijn dan nog series die jij graag zou willen? Ja, die wil je misschien niet verklappen, maar een reboot zou willen geven of andere uit je stal waarmee je de wereld zou willen veroveren?
Ja, het grappige is, je zegt ik zou het niet willen verklappen. Destijds toen wij het idee hadden om deze reboot te doen.
Oh, dat heb je LinkedIn gedaan, hè?
Ja, hebben we gewoon in een video bekendgemaakt, nog ver voordat we de rechten hadden. Gewoon als een soort throwing it out there, zeg maar. En het grappige was dat ik toen in die video ook zei, ik heb hem laatst nog teruggekeken, van ja, shit, misschien dat mensen nu ook geïnspireerd raken en dit ook willen gaan doen. Maar dat is dan maar zo. En dat is wel echt precies wat er gebeurde. Want toen gingen er daarna dus andere mensen precies hetzelfde proberen te doen.
Wil je dat nu ook op de radio doen dan?
Ik ben iets terughoudender wel geworden. Want uiteindelijk zaten wij dus bij de rechthebbende. En die zei, ja, het is echt heel bizar. Ik heb 25 jaar niks gehoord. En deze week heb ik gewoon allemaal andere aanbiedingen gekregen. Voor exact hetzelfde idee. En toen kon ik gelukkig die videoserie laten zien. Waarin je zag dat ik dat helemaal had, met enthousiasme had opgepakt. En zei, ja, ik geef het dan liever aan, of verkoop het liever aan iemand die intrinsiek gemotiveerd is. Maar
jouw toekomstige hit ga je hier niet verklappen.
Ja, ik ben iets terughoudender geworden, ja.
Het genre, dus, kan je dat verklappen?
Nou, ik geniet zelf wel echt heel erg van dit high school genre. Dus een beetje in de Gen Z doelgroep. En een beetje wat ouder richting millennial. Dat is wel waar wij goed in zijn. En als bedrijf. En daar zie ik ons nog wel heel veel meer in doen.
Wat zou jij nog tot slot, Pepijn, als reboot op tv weer terug willen zien? Of misschien die serie waar je het in het begin over had?
Nou, het is wel zo dat die serie heeft een soort van vervolg gekregen, waarvan ik niet precies weet hoe die heet. Goed verhaal dit al. Hè? Maar die is dus nooit hier in Nederland, kan je hier in Nederland niet zien. Die is van dezelfde maker geweest, Josh Thomas heet hij geloof ik. En die is alleen in Australië en Amerika te zien geweest, maar nog niet hier. Nog niet hier op de Nederlandse streamingplatformen. Dus dat is eigenlijk eerder iets wat ik graag zou willen zien.
Nou, misschien buiten de uitzending nog even een pitje aan Jeroen.
Ja, gaan we best doen.
Dit was Wereldveroveraars. Australië blijkt dus verrassend dichtbij als het aankomt om zaken doen. Lekker Hollands direct en recht voor zijn raap. Dank mijn gasten. Jeroen Koopman, eigenaar van tv-producent Newbie. Pepijn Keppel, oud-correspondent in Australië. En Jeroen, jij gaat nog even refreshen wat de commentaren zijn.
Ja, zeker. Ik ben ondertussen al meteen aan het kijken.
Tot volgende week.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.